Oké, nou. Wij hebben het al gezegd. Ja, Marianne, kom maar naar voren. Wij gaan vandaag starten met een nieuwe serie preken. Ik ben echt zeer enthousiast over de nieuwe serie preken. We hebben afgelopen maanden heel veel gesproken over wie zijn wij als Berea. Wat is ons mission statement? Waar gaan we naartoe? Hoe zitten ons gezin / family / extended family in elkaar? Prachtige dingen. Dus nu gaan we aan de slag met onze geloofswaarden. Dus waar geloven we in? Dit is natuurlijk ook heel belangrijk om te weten, want gebaseerd op ons geloofswaarde hebben we een fundament. En op ons fundament gaan wij verder bouwen. Daarom is het heel belangrijk om die dingen te weten. Ik moet vanochtend spreken over... Kan ik het zelf klikken of doet iemand van achter het? Leven vanuit het nieuwe verbond. Nou, een van onze geloofswaarden. Kijk maar op de website voor de geloofswaarden. Ik heb geen tijd vanochtend om door al die geloofswaarden heen te gaan. Het staat er allemaal al. Maar het nieuwe verbond. Wij leven vanuit het nieuwe verbond. Dus, ik wil vanochtend heel graag wat vertellen over wat houdt het nieuwe verbond in. Maar dit wordt wel lastig. Want we hebben heel veel verschillende ideeën over een verbond. Wat is een verbond? Waar komt het vandaan? Wat houdt het in? En als er een nieuwe is, dan denk ik dat er een oude was. En als je de Bijbel leest, dan weet je eigenlijk dat er 5 grote verbonden waren. Niet alleen maar 2, en ook nog een aantal kleinere. Dus als we het hebben, I'm switching to English just now. Dus als we het hebben over een nieuwe verbond, waar gaat het om? Dus ik heb besloten om vanochtend niet al te veel te zeggen over wat houdt het nieuwe verbond in. Maar waar komt het vandaan? Dit heeft mijn eigen gedachten goed. Ja, I'm switching, but not now. Just now. Nee, wil je mij in de war? Yes. Waar komt het verbond vandaan? Wat houdt het in? Het heeft mijn hele leven veranderd. Maar it's extremely complex.
Uiterst complex.
And because my Dutch is not on that academic level yet.
En omdat mijn Nederlands niet op dat academische niveau is.
I'm switching to English.
Ga ik over naar het Engels.
And I have a wonderful translator.
En ik heb een vertaalster.
Ik hou van haar, zij is geweldig. Nou, Marianne. Let's do this. So what I want to do today is quickly look at what is the Bible, what do we think of as the Bible?
Wat ik vandaag wil doen is dat we kijken naar wat denken we dat de Bijbel is.
What is a covenant?
Wat is een verbond?
Where does it come from?
Waar komt het vandaan?
And what's its implication on my life?
En wat is het effect daarvan op mijn leven?
Alles.
Everything.
Exactly. So, I want to start with a statement.
Ik wil beginnen met een...
Oh. Ja. I want to start with a statement.
Ik wil beginnen met een nou ben ik het. Een statement.
What is the Bible?
Wat is de Bijbel?
We have various ideas.
We hebben verschillende ideeën.
About the Bible. We think of it as a manual.
We hebben verschillende ideeën over de Bijbel. We denken dat het een soort handboek is.
But that never works.
Maar dat werkt niet.
Because I think what will apply in one situation will always apply in another situation, and that's almost never the case.
Want wat in één situatie van toepassing is, dat zou dan ook in een andere situatie van toepassing moeten zijn, maar dat is bijna nooit het geval.
We think it's a rule book or playbook.
We denken dat het een boek vol regels is. Of een playbook. Een spelboek.
Ja, met regeltjes.
Een spelboek met regeltjes.
The problem is.
Maar het probleem daarmee is.
We have the law in the Old Testament.
We hebben de wet in het Oude Testament.
And then Paul writes do away with this.
En dan schrijft Paulus, weg daarmee.
Doesn't work.
En dat werkt niet.
We think of it as God's love letter to us. I've heard this one quite often.
En wat ik al heel vaak heb gehoord is dat we denken dat het Gods liefdesbrief aan ons is.
And then the Assyrians came and slaughtered everyone.
En toen kwamen de Assyriërs en die slachten iedereen af.
And then the priests killed the other priests.
En toen vermoorden de priesters de andere priesters.
And then people, God sends leprosy.
En toen stuurde God lepra.
Not a love letter per se.
Dus niet per se een liefdesbrief.
So. None of these descriptions are quite accurate.
Dus geen van deze beschrijvingen kloppen helemaal.
There might be some truth to it, but it's not accurate.
Er is misschien wel wat waarheid in, maar het klopt niet helemaal.
Now, there are two main perspectives on how to interpret God's word.
Er zijn twee verschillende manieren waarop we het woord van God kunnen uitleggen.
The first is what is called covenant theology.
Het eerste heet verbondstheologie.
It comes from the 1200s.
Dat komt uit de 13e eeuw.
So it's round about the middle of the Middle Ages, since the Middle Ages is from round about 800 to 1300.
Dus ongeveer in het midden van de middeleeuwen, van 800 tot 1300.
And the whole idea behind it.
En de hele gedachte daarachter.
Was that you can chop up the law of Moses.
Is dat je de wet van Mozes kan opdelen.
Into three parts.
In drie delen.
A moral part, a civil part and a ceremonial part.
Een moreel gedeelte, een burgerlijk gedeelte en een ceremonieel gedeelte.
And the whole idea was that Jesus fulfilled the ceremonial law. He was the lamb that was slaughtered.
En de hele gedachte was dat Jezus het ceremoniële gedeelte had vervuld, dat lam dat geslacht is.
But we still have the obligation to keep the moral law.
Maar dan hebben wij nog steeds de verplichting om de morele wet te houden.
Don't steal.
Niet stelen.
Don't kill.
Niet vermoorden.
Don't
commit
adultery.
Geen overspel.
And the rest of the 600 and how many laws there are.
En alle volgende 613 wetten die er zijn.
And then the civil law.
En dan die burgerlijke wet.
And that was never quite clear.
En dat was nooit helemaal helder.
Because if you're part of one cultural context, you have to keep these. But if you're part of another cultural context, you have to keep others.
Want als je deel uitmaakt van deze culturele context, dan moet je deze houden. Maar als je dan weer van een andere culturele context deel uitmaakt, dan moet je met andere regels rekening houden.
And this is what many of us are used to.
En dit is waar veel van ons aan gewend zijn.
We go cherry picking.
We kiezen als het ware de kersen eruit, zoals in het Engels.
Okay, so I will take the Sabbath, but I will also eat pork.
Ik neem wel de Sabbat, maar ik eet ook varkensvlees.
Dus dan ga je van, wat moet ik met al die wet? What do I have to do with all these laws? We become confused as to what is still relevant and what not.
We raken in de war van wat is nog relevant en wat niet.
Then the next main way of understanding the Bible.
En dan de volgende belangrijke manier waarop we de Bijbel kunnen begrijpen.
Oh, and first one step back. The law was written for us, but not to us.
Nog even een stapje terug. De wet was geschreven voor ons, maar niet aan ons.
Heel belangrijk. That is extremely important to understand.
Dat is heel belangrijk om te begrijpen.
It means.
Het betekent
that more than 2/3 of the Bible,
dat meer dan 2/3 van de Bijbel
is important,
belangrijk is,
but also irrelevant.
Maar ook irrelevant.
That's tricky to understand.
En dat is een beetje lastig te begrijpen en dat zal ik uitleggen.
Paul writes.
Paulus schrijft.
Nou, Paul, where are you? What did you write? In 1 Corinthians 10.
In 1 Korinthe 10.
He explains.
Daar legt hij uit.
At the hand of an example. I'm not going to look at all the Bible verses because it's going to take very long.
Hij geeft daar een voorbeeld en ik ga niet alle Bijbelgedeelten lezen, want duurt het veel te lang.
He writes that the law was written down as an example for us.
Hij schrijft daar dat de wet geschreven is als een voorbeeld voor ons.
So if you are a rebellious teenager,
dus als je een rebelse tiener bent,
in the old covenant,
in het oude verbond,
you're taken to the temple and you're stoned to death.
Word je naar de tempel gebracht en daar ter dood gestenigd.
It's written to us.
Dat is aan ons geschreven.
So I can learn something from it.
Dus ik kan er iets van leren.
Respect your parents.
Eer je ouders.
But I'm not going to kill my daughter if she's rebellious.
Maar ik ga niet mijn dochter doden als ze rebels is.
And that sense it's irrelevant.
Dus in die zin is het irrelevant.
I'll explain a bit more.
En ik zal het nog wat verder
uitleggen. The next way of understanding the Bible was called dispensationalism.
En de andere manier waarop we de Bijbel kunnen begrijpen is dispensatie.
And that comes from the 1800s.
En dat komt uit de jaren 1800.
And it implied that there are seasons or eras or time periods within the Bible.
En dat betekent dat er tijden, seizoenen, periodes zijn in de Bijbel.
Now the one is that the Old Testament had everything to do with law.
En dat zegt dan het Oude Testament had alles te maken met de wet.
And the New Testament is all about grace.
En het Nieuwe Testament heeft alles te maken met genade.
So the time of the law is past and now it's the period of universal, all-encompassing grace.
Dus de tijd van de wet is voorbij en nu is de tijd van universele, allesomvattende genade.
That doesn't work either.
En dat werkt ook niet.
We have Ananias and Sapphira in the New Testament.
We hebben Ananias en Sapphira in het Nieuwe Testament.
And Peter says, you will die.
Maar Petrus zegt, jullie zullen sterven.
Fire from heaven. They
vuur
die.
Uit de hemel en ze stierven.
Where's the grace there?
Waar is de genade daar?
One little lie and you die.
Je liegt een keer en je sterft.
That doesn't sound like a loving God.
Dat klinkt niet als een liefhebbende
the way
God.
I understand it to be.
Op de manier zoals ik dat begrijp.
How does this fit?
Hoe past dit? Hoe werkt dit?
Another problem with dispensationalism.
Een andere ding met die dispensatieleer
is that a lot of churches and denominations
is dat veel kerken kerkgemeenschappen
believe that the time of miracles are past.
Geloven dat de tijd van wonderen voorbij zijn.
The apostles did miracles.
De apostelen maakten wonderen mee.
To prove that Jesus is the Son of God.
Om te bewijzen dat Jezus de Zoon van God was.
The church age.
De kerktijd.
And that's also over now.
En ook die is voorbij.
No miracles.
Geen wonderen meer.
What nonsense.
Wat een onzin.
So we have to understand.
Dus we moeten begrijpen.
Both what is a covenant.
Wat een verbond is.
And how do we interpret a covenant.
En hoe we dat verbond moeten uitleggen.
If I read the New Testament,
als ik het Nieuwe Testament lees,
and the New Covenant,
en het Nieuwe Verbond,
I was so confused so often.
Was ik zo vaak zo in de war.
Because there are so many discrepancies.
Omdat er zoveel dingen niet kloppen.
Yes, there are discrepancies.
Ja, er zijn dingen die gewoon niet kloppen.
There are things that does not make sense.
Zijn dingen die niet logisch zijn.
Except if you understand principles behind how covenants function.
Behalve wanneer je begrijpt wat de principes zijn achter het verbond.
Okay, so the whole point of the Bible.
Dus waar de Bijbel om draait.
Is not to be read.
Is niet om gelezen te worden.
The point of the Bible is not that I should read it.
De Bijbel gaat er niet om dat je het leest.
The point is that I should understand it.
Maar dat ik het begrijp.
Big difference.
Een groot verschil.
Yes, and understanding comes through reading.
En natuurlijk, het begrijpen komt door het lezen.
But reading does not imply understanding.
Maar het lezen op zich betekent niet ook begrijpen.
And why do I say this?
Waarom zeg ik dit?
It was only in 397 AD.
Pas in 379 AD. Na Christus.
Ja. Anno Domini. Only then the church got figured out what should go into the Bible.
Besloot de kerk wat er in de Bijbel moest staan.
Before that there were only a few letters and books.
Voor die tijd waren er alleen maar wat brieven en wat boeken.
For the next 700 years, more or less.
Ongeveer de 700 jaar daarna.
The Bible was in any case only available in Greek and Hebrew.
Bestond de Bijbel alleen maar in het Grieks, het Hebreeuws en het Latijn.
Only, and this is quite shocking.
En dit is heel schokkend.
9% of the European population was literate.
Slechts 9% van de Europese bevolking kon lezen.
Which means that 91%.
Dat betekent dus dat 91%
never read the Bible.
De Bijbel nooit kon lezen.
Of course they had relationship with Jesus.
Ze hadden wel een relatie met Jezus.
And that's the key. It was relationship.
En dat is de sleutel, relatie.
There's a massive link between covenant and relationship.
Er is een geweldige link tussen verbond en relatie.
The whole idea that we feel guilty because we're not reading the Bible is a modern problem.
De hele gedachte dat we ons schuldig voelen omdat we de Bijbel niet lezen is een modern probleem.
I have a Bible in my living room.
Ik heb een Bijbel in mijn woonkamer.
In my study.
In mijn studeerkamer.
On my laptop.
Op mijn laptop.
My iPad.
Mijn iPad.
My iPhone.
En mijn iPhone.
To make sure that I have the Bible.
Zodat ik in ieder geval weet dat ik de Bijbel heb.
And if I don't read the Bible, I feel guilty.
En als ik de Bijbel dan niet lees, voel ik me schuldig.
It's a modern problem.
Een modern probleem.
I assure you, until round about the 1600s, no one felt guilty because they didn't read the Bible.
Weet je, tot ongeveer 1600 voelde niemand zich schuldig als ze de Bijbel niet lazen.
But I believe they tried to understand it.
Maar ik geloof wel dat ze het probeerden te begrijpen.
So, what is the next step?
Dus wat is de volgende stap?
What is the Bible?
Wat is de Bijbel?
If it's not meant to be read but understood.
Als het niet bedoeld is om te lezen, maar om te begrijpen.
If we should not understand it according to. I'm too many terms today. If we should not understand it according to dispensationalism.
Als we het niet zouden moeten begrijpen volgens dat die dispensatieleer.
Or covenant theology.
Of verbondsleer.
What is the Bible?
Wat is de Bijbel dan?
It's the written record of God's covenant journey with mankind.
Het is het geschreven verslag van Gods verbondsreis met de mensheid.
Thank you, Jonathan Welton, for writing that down for me.
En dank je, Jonathan Welton, dat je dat voor mij hebt opgeschreven.
I would never have come up with that myself.
Ik had het nooit zelf bedacht.
I was too confused.
Ik was te verward.
So, what is a covenant?
Dus wat is een verbond?
If the Bible is a journey.
Als de Bijbel een reis is.
About God.
Over God.
And his covenant relationship with me.
En zijn verbondsrelatie met mij.
What is a covenant?
Wat is dan een verbond?
Most of us don't know this.
De meeste van ons weten dit niet.
Israel was not the only nation with an ark and a covenant and a temple.
Israël was niet het enige land met een ark, een verbond en een tempel.
All the cultures, major cultures within the Middle East had a temple.
Alle voorname culturen in het Midden-Oosten hadden een tempel.
And an ark.
En een ark.
Call it a vault.
Of noem het een ruimte.
A bank.
Een soort bank.
Where you keep things safe.
Waar je dingen veilig bewaart.
And that was always kept within the temple.
En dat werd altijd in de tempel bewaard.
Because that was the most safe space.
Want dat was de meest veilige plek.
A covenant.
Een verbond.
Was a written down record.
Was een geschreven verslag.
Of your relationship.
Van jouw relatie.
With someone else.
Met iemand anders.
So, if Theo and I like one another.
Dus als Theo en ik elkaar leuk vinden.
We make a covenant.
Kunnen we een verbond sluiten.
We write down.
We schrijven op.
Our history together.
Onze geschiedenis samen.
To the point where we make the covenant.
Tot op het moment van dat verbond.
And then we add on, we add letters and clauses as our relationship progresses.
En we voegen letters en clausules toe terwijl onze relatie verder voortgroeit.
A covenant was a signed document.
Een verbond was een getekend document.
that was always added on to.
Waar altijd aan toegevoegd werd.
Those of you who know the Hittites.
Degene van jullie die de Hittiten kenden.
They literally had millions of covenants in massive libraries.
Zij hadden miljoenen verbonden in grote bibliotheken.
In their temples.
In hun tempels.
It wasn't exclusive to Israel.
Dat was dus niet exclusief voor Israël.
There were three major types of covenant.
En er waren drie belangrijke soorten types van verbonden.
The first was called a grant covenant or grant covenant.
Het eerste heette een groot verbond.
And with grant, see it as you grant something.
Oh, dat betekent dat je iets aan iemand gunt.
Je geeft. You give. And in this sense, it was a powerful person or kingdom.
En in dit geval was het een machtige persoon of een koninkrijk.
Who gives something away, no strings attached, to a weaker person or a weaker kingdom.
Die iets weggaf zonder daar verwachtingen bij te hebben aan een mindere persoon of een minder koninkrijk.
So I'm rich and powerful.
Dus ik ben rijk en en krachtig, machtig.
Theo is poor.
En Theo is arm.
And I tell Theo.
En ik zeg tegen Theo.
Here's $1 million.
Hier heb je $1 million.
Take it.
Neem maar.
You can swear at me. You can blow it away. You can drink with it. I don't care. It's yours. I give it.
Je kunt tegen me vloeken. Je kunt het wegdoen. Je kunt het wegdrinken. Doe maar. Ik geef het gewoon.
No
weg.
Strings attached.
Ik heb geen verwachtingen daarvan.
And at this point, I hope the story of the prodigal son is ringing in the back of your mind.
En ik hoop dat op dit moment dat je denkt aan het verhaal van de verloren zoon.
The next was a kinship covenant.
De volgende ging over een koningschapverbond.
No, kingship, not kingship.
Gelijkheidsverbond.
It means that two equal parties.
Dat twee gelijke groepen.
Come together.
Die komen samen.
They make a very short list of rules or guidelines.
Maak een heel kort lijstje van regels en reglementen.
And they both have equal responsibility to maintain and keep the covenant and the rules.
En ze hebben allebei dezelfde verantwoordelijkheid om deze regels te houden.
But they're equal.
Maar ze zijn helemaal gelijk.
The last is a vassal covenant.
Het laatste is een verbond.
And that was a terrible one.
En dat was een hele slechte.
That's the one you don't want.
Dat is degene die je niet wil.
A king comes with his army.
Een koning komt met zijn leger.
He takes over another kingdom.
Hij neemt een ander koninkrijk in.
The weaker kingdom loses.
De zwakkere koning verliest.
More than half the population is wiped out.
De halve bevolking is uitgemoord.
And then the stronger king says.
En dan zegt die sterkere koning.
You know what? I'm so merciful.
Weet je, ik ben zo genadig.
Which is obviously nonsense.
En dat is natuurlijk onzin.
I am so merciful. I will not kill the rest of you and I will not burn down your cities.
Ik ben zo genadig. Ik zal niet de rest van jullie uitmoorden en ik zal ook je steden niet verbranden.
If you become my slaves and you pay me 90% tax.
Als je mijn slaaf wordt en 90% belasting gaat betalen.
Now you get the picture.
Heb je het idee?
Three covenants.
Drie verbonden.
The one is from a stronger party to a weaker party with a stronger party blessing the weaker, no strings attached.
De ene is een sterkere partij met een mindere partij die grotere zegen geeft aan die zwakkere partij zonder daar verwachtingen bij te hebben.
And because there are no expectations, there are also no rules.
En omdat er geen verwachtingen zijn, zijn er ook geen regels.
No laws.
Geen wetten.
Second, equal.
Tweede is gelijk.
Third, you are basically the victim of someone else, and because he wants to extort you, he lets you live.
En bij de laatste ben je eigenlijk het slachtoffer van iemand anders, en omdat hij je wil misbruiken, laat hij je leven.
Okay. Now, if we understand that there are three types of covenants.
Nu, als je begrijpt dat er drie soorten verbond zijn.
The next step is to understand what is a canon.
Is de volgende stap om te begrijpen wat een canon is.
Thank you for pronouncing that correctly. Don't think about pirates.
Dus denk niet aan piraten.
A canon is a body of literature with a similar focus.
Een kanon is een verzamelde literatuur met eenzelfde focus.
You can call it the canon of Second World War literature.
Je kunt bijvoorbeeld zeggen de kanon van alle literatuur over de Tweede Wereldoorlog.
Or the canon of literature with regards to oncology at the Radboud University.
Oh ja, of de kanon van alle literatuur over oncologie in de Radboud Universiteit.
In the Bible we have various canons, just like we have various covenants.
In de Bijbel hebben we verschillende kanons, net als dat we verschillende verbonden hebben.
Are you following?
En volg je me nog?
Ja, oké, yes, you're following, good. A canon.
Een kanon
is the literature.
Is de literatuur.
That focuses on a specific covenant within the Bible.
Dat zich richt op een specifiek verbond in de Bijbel.
So the books that are relevant to God's covenant with Noah.
Dus de boeken die relevant zijn voor Gods verbond met Noach.
Is different than the books relevant to the covenant with Moses.
Zijn anders dan de boeken die over het verbond van God met Mozes gaan.
God treats Moses completely different than Noah.
God gaat heel anders om met Mozes dan met Noach.
Why?
Waarom?
Because he's got a different covenant with the one and the other.
Omdat hij een ander verbond heeft met de een en met de ander.
So the books surrounding the event of Noah.
Dus de boeken die gaan rondom de gebeurtenissen bij Noach.
The canon with regards to Noah.
De kanon met betrekking tot Noach.
Should not be confused with the canon surrounding Moses.
Moeten dus niet verward worden met de boeken die Mozes betreffen.
So what is relevant for Moses is not relevant for Noah.
Dus wat relevant is voor Mozes is niet relevant voor Noach.
Example.
Een voorbeeld.
God makes a covenant with Noah.
God sluit een verbond met Noach.
He says it will never rain to the point that I exterminate the whole world.
Hij zegt het zal nooit meer zo regenen dat de hele wereld sterft.
You will not understand that sentence or that statement.
En die opmerking zul je niet begrijpen.
If you did not start with 1 Genesis 1.
Als je begon met Genesis 1 vers 1.
Because if you isolate that statement.
Want als je die opmerking isoleert.
You have no cooking clue why God said that.
Heb je geen begrip van waarom God dat zou zeggen.
So you have to start with the beginning of the story.
Dus moet je beginnen met het begin van het verhaal.
Because you read the canon surrounding the story of Noah to understand the covenant.
Maar je leest de kanon van die rondom Noach is geschreven om dat te begrijpen.
It starts with in the beginning God created everything and it was good.
Dus het begint met in het begin schiep God alles en het was goed.
And then there's a covenantal journey.
En dan is er die verbondsreis.
And God treats people according to a certain covenant, a relationship.
En God behandelt mensen op basis van een bepaald verbond, relatie.
And then it changes.
En dan verandert hij.
So, you get what a canon is.
Dus je begrijpt wat een kanon is?
Ja. Yeah. And that is why you can't confuse God's covenant with Jesus with God's covenant with Moses.
En daarom kun je het verbond van God met Jezus niet verwarren met het Gods verbond met Mozes.
Okay, I've said that. There are 5 major covenants in the Bible.
Er zijn 5 belangrijke verbonden in de Bijbel.
The first is with Noah.
De eerste is met Noach.
In Genesis 7, God promises that he will get a covenant. He gets it in chapter 9 and the canon is Genesis 1 to 11.
In Genesis 7 belooft God dat er een verbond komt. Dat gebeurt in hoofdstuk 9. En de hele canon om dit verhaal is van Genesis 1 tot en met 11.
Then you have Abram, Moses, David and Jesus.
En dan heb je Abraham, Moses, David en Jezus.
I'm not going to go through all of them because I'm really pressed for time.
Ik ga ze niet allemaal doornemen, want de tijd is echt heel krap.
Uh, Abram gets his covenant in Genesis 22.
Abraham krijgt zijn verbond in Genesis 22.
And his canon.
En zijn canon
is Exodus 1. Where is it? Exodus. Genesis. So where, and I am now so confused. 12. Yes. Genesis 12 to 50.
Zijn canon is Genesis 12 tot en met 50.
Why is it important to understand this?
Waarom is het belangrijk om dit te begrijpen?
Because Abram was a liar.
Want Abraham was een lieger.
Ja. Twice he lied about his hot wife.
Hij loog twee keer over zijn vrouw.
Zij smeulende, prachtige. He had a hot wife.
Zijn vrouw was erg knap.
Twice he was afraid that someone would kill him to get his hot wife.
Hij was twee keer bang dat hij vermoord zou worden omdat hij zo'n knappe vrouw had.
Guess what happens when he lies?
En raad eens wat er gebeurde toen hij loog.
God backs him up.
God steunt hem.
God protected him.
God beschermde hem.
How does this work?
Hoe werkt dat?
The next covenant, God says, do not lie. Okay, until this point, God never said, don't lie.
En tot op dit punt had God nooit gezegd, je mag niet liegen.
Then Moses gets a covenant.
En dan krijgt Mozes een verbond.
God says, don't lie.
En God zegt, je mag niet liegen.
If you lie now, he punishes you.
Als je nu liegt, dan word je gestraft.
This is why it's important to get covenant.
En daarom is het belangrijk om dat verbond te begrijpen.
We can't confuse the two.
We kunnen die twee niet door elkaar halen.
How God treated Abraham is different than how he treats Moses because their covenants are different.
Dus hoe God omging met Abraham is verschillend van hoe hij omging met Mozes, omdat de verbonden verschillend zijn.
Then you have Moses, David.
En dan heb je David.
He lived within the covenant of Moses.
Hij leefde binnen dat verbond van Mozes.
Don't kill.
Niet doden.
Don't commit adultery.
Geen overspel.
Don't lie.
Niet liegen.
He did all three.
En hij deed alle drie.
He was not killed. He was not executed. He was basically just left unscathed.
Hij werd niet gedood. Hij werd niet geëxecuteerd. Eigenlijk kwam hij er redelijk goed vanaf.
Because he had his own covenant with God.
Want hij had zijn eigen verbond met God.
So God treats David according to his covenant with David, not according to his covenant with Moses, within which period David lived.
Dus God behandelde David volgens het verbond dat hij met David had, niet met Mozes. Ook al leefde Mozes binnen het verbond, David binnen het verbond van Mozes.
Ja, dat gaat goed, hè? David could do a lot of things that no one else could do.
David kon heel veel dingen doen die niemand anders kon.
He even went into the temple and ate the showbread, punishable by death.
Hij ging zelfs de tempel binnen en at de toonbroden daar, en daar stond de doodstraf op.
Do you begin to understand why I say everything is important but not necessarily relevant?
Begrijp je waarom ik zeg dat alles belangrijk is, maar niet per se relevant?
The law of Moses was important to David.
De wet van Mozes was belangrijk voor Mozes, voor
but
David.
But not always relevant.
Maar
to
niet
David.
Altijd relevant voor David.
Because he broke a lot of rules.
Omdat hij heel wat regels brak.
And God backed him up.
En God steunde hem.
I'm not saying go and sin, please. That's not what I'm saying.
En ik zeg dus niet ga maar zondigen. Dat zeg ik echt niet. Maar wat ik zeg,
let's investigate our covenantal journeys with God.
Laten we onze verbondsreizen met God onderzoeken.
Okay, so the new covenant is not the New Testament.
Dus het nieuwe verbond is niet het Nieuwe Testament.
We have the last major covenant is the covenant that Jesus made with God.
Het laatste belangrijke verbond is het verbond dat Jezus sloot met God.
I do not have a covenant with God.
Ik heb geen verbond met God.
I don't.
Nee.
Jesus made a covenant with the Father.
Jezus sloot een verbond met de Vader.
And I am in Jesus.
En ik ben in Jezus.
I have the privilege of being invited to live within their covenant.
En ik ben uitgenodigd en ik heb de eer om in hun verbond te mogen leven.
That's why it does not depend on how or what I do.
En daarom is het niet afhankelijk van wat ik doe.
It's based on what Jesus did.
Maar het is gebaseerd op wat Jezus deed.
Ik word helemaal gelukkig. Halleluja. The new covenant.
Het nieuwe verbond.
Starts at the event of the cross.
Begint bij de gebeurtenis van het kruis.
The canon.
De kanon.
Starts at Matthew 1:1.
Begint met Matthäus 1 vers 1.
That's not where the new covenant starts. It's where the canon starts.
Dat is niet waar het verbond start. Dat is waar de kanon start.
And if you want, you can pull all the prophecies about Jesus and throw it into the canon of the new covenant.
En als je zou willen, kun je alle profetieën over Jezus er gewoon bijnemen en toevoegen aan die kanon.
Why did David have a different covenant with God than other people?
Waarom had David een andere verbond met God dan andere mensen?
Because he saw the prophecies and he basically pulled it from the future into his life.
Omdat hij de profetieën zag en het als het ware vanuit de toekomst nam in zijn leven.
He made it real for himself.
Hij maakte het echt voor zichzelf.
Now heaven is open. Hallelujah.
En nu is de hemel open.
The first mention of the new covenant is at the Last Supper.
De eerste vermelding van het nieuwe verbond is bij het laatste avondmaal.
Now we see that God loves giving grant covenants. It's his thing.
En we zien dat God ervan houdt om van die gevende verbonden te geven. Daar houdt hij gewoon van.
A greater person blessing a weaker person, no strings attached. No strings.
Een grotere
no
persoon
strings.
Die een lagere persoon zegent zonder enige verwachting.
Noah, you get a grant covenant.
Noach, jij krijgt zo'n gevende verbond.
Abram, you get grant covenant. Grant covenants for everyone.
En Abraham, jij ook, voor iedereen.
David, grant covenant.
David.
Jesus, you know, I'm going to make a grant covenant with you because they can't handle the grant covenant, so I'll just give it to you and then they can be in you and they can just reap the benefits.
Jezus, en ik sluit ook zo'n verbond met jou. En zij kunnen daar gewoon in mee instappen.
But then there's this weird blip on the radar screen.
Maar dan is er die vreemde bliep op het radarscherm.
A terrible, horrible, misdirected notion.
Een verschrikkelijke, afgrijzelijke misvatting.
Hundreds of years.
Die honderden jaren.
Of a terrible vassal covenant God never, never intended to be.
Waar men begreep dat het een slaafsverbond was, dat God nooit zo bedoeld heeft.
Let op.
Please note.
God zegt tegen Mozes.
God zegt tegen
Mozes. God says to Moses in Exodus 19.
God zegt tegen Mozes in Exodus 19.
Where are we? Okay, yes. I want the whole Israel. Now I can think in two different languages, but not English. Yes, the whole population, the whole family of Israel, the nation of Israel, to be priests. Important.
God wil in Exodus 19 dat het hele volk van Israël priester zal worden.
The whole nation, everyone.
De totale bevolking, iedereen.
Then he says, you will never make war.
En dan zegt hij, en jullie zullen nooit oorlog voeren.
And I hope you're all having question marks like yes, but they never stopped making war.
En dan hoop ik dat je allemaal een vraagtekentje hebt van, maar ze zijn toch nooit opgehouden met oorlog voeren.
Then that's a ground covenant.
En dat is zo'n gevend verbond.
What is a priest?
Wat is een priester?
A priest is someone.
Een priester is iemand.
Who always have direct, loving, relational access to the Father.
Iemand die altijd een liefdevolle relatie met de Vader heeft, direct.
God want everyone wanted the whole nation of Israel to have a direct relationship with Him.
God wilde dat het hele volk van Israël een directe relatie met Hem zou hebben.
Just after Exodus 20,
maar na Exodus 20,
we find that God says, no, now they are Levites, they are priests, and they never actually made war. Never. They never took part in any war, the Levites.
Daar zegt God, nee, er zijn nu de Levieten, zij zullen de priesters zijn, en over hun lees je dat zij ook inderdaad nooit oorlog hebben gevoerd.
What happened?
Wat gebeurde er?
He just said everyone should be priests, no one should make war, everyone should have relationship.
Hij zegt eerst van, iedereen zal priester zijn, niemand zal oorlog voeren, zal voor iedereen relatie zijn.
Yet now he says a select few will not make war and will be priests.
En nou zegt hij, nee, het is maar een kleine groep, een bepaalde groep die dat zal gaan doen.
God says, I want the whole nation to come up the mountain and meet with me, see me, behold my presence.
God zegt, ik wil dat het hele volk de berg op gaat en mij ziet, in mijn tegenwoordigheid komt.
3 days later, only 3 days later.
3 dagen later, maar 3 dagen later.
He says, do not come up the mountain or you will be shot with an arrow. If you touch the mountain, you will be killed.
3 dagen later zegt hij, als je de berg op komt, dan word je neergeschoten met een pijl.
Something terrible happened in those 3 days.
Er gebeurde iets verschrikkelijks in die 3 dagen.
God wants to give them a grand covenant.
God wil ze een gevend verbond geven.
3 days later he promised them death if they see him.
En 3 dagen later belooft hij ze de dood als ze hem zullen zien.
Why?
Waarom?
It's only 40 years later in Deuteronomy 5 that we find the answer.
We vinden het antwoord pas 40 jaar later in Deuteronomium 5.
We read there that the elders went to Moses and they said, we do not want to go up the mountain.
En we lezen daar dat de oudsten van het volk naar Mozes toe gingen en zeiden, we willen die berg niet opgaan.
We are afraid of God.
We zijn bang voor God.
Probably because the only God that all they ever knew was Pharaoh.
Waarschijnlijk omdat de enige God die ze kenden Farao was.
He declared himself God. They were gods.
De Farao's waren goden.
What happens?
Wat gebeurt er?
He says, okay, fine, Moses, you come up.
Hij zegt, okay, prima, Moses, jij komt naar boven.
And I give you a kinship covenant.
En ik geef jou een verbond van gelijke.
Equality.
Gelijkheid.
Small set of rules, only 10.
Maar een paar regels, zijn er maar 10.
They complain and they complain.
Ze klagen en ze klagen.
They again don't want to experience God.
En opnieuw willen ze God niet ervaren.
And the kinship covenant is demoted into a vassal covenant.
En dat verbond van gelijkheid verandert in een slaafsverbond. Ja.
I almost become emotional if I think that the God who wanted to give them a grand covenant because of their stubbornness and because they rejected relationship, they end up with God having to punish them because that's what they asked.
En het doet gewoon verdriet om te zien dat waar God ze een gevend verbond wilde geven, dat door hun geklaag en het gewoon niet willen aannemen, ze uiteindelijk belanden met dat ze gestraft zouden worden als ze de dingen niet deden.
What is the result of the Old Covenant of Moses.
Wat is het resultaat van het oude verbond van Mozes?
In Exodus 16, the people complain.
In Exodus 16 klaagt het volk.
We hate you, Moses. We hate you, God. We're hungry.
We hebben een hekel aan jou, Moses, een hekel aan God, en we hebben honger.
God says, I'll give you manna and quails.
En God zegt, ik zal je manna geven en kwakkels.
In Numbers 9:11.
In Numeri 11.
They complain again.
Klagen ze opnieuw.
And God sends a fire to burn them and 10,000 perish.
En God stuurt een vuur om ze te verbranden en 10,000 sterven.
Massive switch.
Een enorme verandering.
In a vassal covenant.
In een slaafsverbond.
The greater says.
Zegt de meerdere.
Here are the rules.
Hier zijn de regels.
If you don't keep them, I punish you.
Als je ze niet houdt, straf ik je.
That was never God's intention.
Dat was nooit Gods bedoeling.
Never.
Nooit.
Israel placed God in a horrible position.
Israël stelde God in een verschrikkelijke positie.
By their own choice.
Door hun eigen keus.
They actually forced him.
Ze dwongen hem.
By the rules they asked for,
door de regels waar ze zelf om vroegen,
to become their punisher,
om hun straffer te worden.
Whereas all the covenants before, the grand covenants with,
terwijl alle verbonden daarvoor, al die gevende verbonden,
Noah,
met Noach,
Abraham,
no punishment but relationship, geen straf maar relatie.
Why is all of this? So most of the Bible,
dus het grootste gedeelte van de Bijbel,
the canon that's got everything to do with the law,
de kanon die alles te maken heeft met de wet,
is important to learn from,
is belangrijk om van te leren.
Paul says,
dat zegt Paulus,
but irrelevant to my relationship with God, as opposed to just taking wisdom from it.
Maar irrelevant voor mijn relatie met God, van wat ik ervan zou moeten nemen.
I have a covenant relationship with my wife.
Ik heb een verbondsrelatie met mijn vrouw.
I want it to be a grand covenant.
En ik wil dat een gevend verbond zijn, laten zijn.
If I have rules between the two of us,
als ik regels heb tussen ons tweeën,
those rules aren't relevant.
Zijn die regels niet relevant?
Because if we should keep the rules,
want als we die regels zouden moeten houden,
it implies that either I should be punished if I break them, or she will be punished.
Betekent dat of zij, of ik gestraft zou moeten worden, of zij?
We have relationship.
We hebben relatie.
So next. In the New Testament.
In het Nieuwe Testament.
Oh, shit, I need to wrap this up. Sorry. Okay, I'm landing this. We're ending now.
Okay, ik ga dit nu laten landen.
In the New Testament, there's a massive discrepancy.
In het Nieuwe Testament is een groot, iets wat niet klopt.
New Testament. I'm not saying the New Covenant. I'm saying the New Testament, the
ik zeg
canon.
Het Nieuwe Testament, de kanon, niet het nieuwe verbond.
Ananias and Sapphira, a good example. Where's the grace? Where's the love?
Ananias en Sapphira, waar is de genade en waar is de liefde?
Jesus says, love your neighbor as yourself.
Jezus zegt, hou van je naaste als van jezelf.
Which is a bit senseless, because if I hate myself on a day, I won't love my neighbor.
En dat is niet zo logisch, want als ik mezelf niet lief heb, hoe kan ik dan van mijn naaste houden?
But the same Jesus also says,
maar diezelfde Jezus zegt ook,
love one another as I love you.
Hou van elkaar zoals ik van jullie hou.
Discrepancy.
Dat klopt gewoon niet.
What's going on here?
Wat is er aan de hand?
And I'm jumping to Matthew 24:33. This generation will not pass away until God's kingdom come.
En ik spring nu even naar deze tekst uit Matthäus 24, vers 34. Deze generatie zal niet voorbij gaan totdat ik kom.
The word generation there, if you go back to the root, is a generation. It's your lifetime, which means that the kingdom of God will come before those people he's talking to die.
En deze generatie, dat woord, dat is de groep die er op dat moment leeft. Dus het koninkrijk van God komt voordat die groep die er op dat moment leefde zou sterven.
What Jesus is saying to them is, he's speaking to them as listeners, not to me as the reader.
Wat daar gebeurt is dat Jezus spreekt tot hun als lezers, niet tot mij als lezer.
So I should not read that and think, oh, my generation.
Dus ik moet dat niet lezen en denken, oh, mijn generatie.
He's talking about a generation 2000 years ago.
Maar hij spreekt over een generatie 2000 jaar geleden.
Next, Hebrews 8:13.
En dan Hebreeën 8 vers 13.
By calling this covenant new, he has made the first one obsolete, and what is obsolete and outdated will soon disappear.
Om dit verbond nieuw te noemen, heeft hij het oude teniet gedaan. En door dat teniet te doen, betekent het dat het snel zal voorbij gaan.
He's talking about a generation.
Hij spreekt over een generatie.
And there's a period that need to pass before that generation dies.
En er is een periode die voorbij moet gaan voordat die generatie sterft.
When God's kingdom will come.
Als Gods koninkrijk komt.
Then he says the old covenant is past.
En dan zegt hij het oude verbond is voorbij.
So take the old covenant and throw it into the waste bin.
Dus neem dat oude testament en het oude verbond en gooi het in de prullenbak.
And the new, it will soon disappear.
En het nieuwe zal snel.
Oude.
Het oude zal snel verdwijnen.
So the old is not yet gone, dus and the new is in the process of coming.
Dus het oude is nog niet voorbij en het nieuwe is in het proces om te komen.
The generation will see God's kingdom come.
Die generatie zal Gods koninkrijk zien komen.
Because the old is still fading away, while the new is still growing.
Want het oude is bezig te verdwijnen, terwijl het nieuwe bezig is te komen.
Why is this very important?
En waarom is dit heel belangrijk?
The temple, the priestly service, the genealogies of the Jews, the whole mind Jewish culture was destroyed in 70 AD.
De tempel en de priesterschap en de hele genealogie van alles wat daar met van het Joodse volk is vernietigd in 70 na Christus.
Jesus was the last sacrifice.
Jezus was het laatste offer.
But the Jews are still sacrificing at this point.
Maar tot op dat moment offeren de Joden nog steeds.
Because the old covenant,
want het oude verbond,
as we read over there,
zoals we daar lezen,
was fading for a period of 70 years, while the new covenant was growing during the same period.
Was in die 70 jaar was het oude verbond aan het verdwijnen, terwijl het nieuwe verbond aan het groeien was.
So there's an overlap of canon of a 70-year period.
Dus er was een overlap van een canon over 70 jaar.
So when Jesus says, love your neighbor as yourself.
Dus wanneer Jezus zegt, hou van je naast als van jezelf.
He's answering the religious community about the law.
Dan beantwoordt hij de religieuze gemeenschap over de wet.
If he says, love one another as I love you.
Maar als hij zegt, van hou van elkaar zoals ik van jullie houd.
He's speaking under the new covenant.
Spreekt hij onder het nieuwe verbond.
So there's an overlap of covenants for 70-year period.
Dus in een periode van 70 jaar is er een overlap van twee verbonden.
First John.
En Johannes.
For the darkness is disappearing, so it's not yet gone, and the true light is already shining.
Want de duisternis is aan het verdwijnen en het ware licht is al aan het schijnen.
So the terrible, horrible covenant God never wanted to give is fading, while the new awesome grand covenant for us is growing.
Dus het verschrikkelijke slaafse verbond is aan het verdwijnen, terwijl het geweldige gevende verbond van God met ons aan het groeien is.
I'm quickly going to say this.
En ik ga dit heel snel zeggen.
So there's a Jesus dies and there's a 40 period, a period of 40 years before the temple is destroyed.
Jezus sterft en dan is er nog een periode van 40 jaar waarop voordat de tempel wordt vernietigd.
40 years important.
40 jaar, belangrijk.
The Israelites were in the desert for 40 years for the old generation to die before they could get the promised land.
De Israëlieten zwierven 40 jaar door de woestijn voordat de oude generatie was gestorven en de nieuwe generatie het beloofde land kon binnengaan.
So there's a transition period of 40 years.
Dus er is een transitietijd van 40 jaar.
David was anointed king.
En Jezus, David werd tot koning gezalfd.
But because God honors his covenant, he does not remove Saul.
En omdat God zijn verbond eert, haalt hij Saul nog niet weg.
40 years after David was anointed king, he became king when Saul died. A transition period of 40 years.
Pas 40 jaar nadat David was gezalfd, verdween Saul.
David became king after a transition period of 40 years.
Er was ook daar weer een transitieperiode van 40 jaar.
So God honored the covenant he never wanted to give until the destruction of Jerusalem, so that there could be an end to it.
Dus God vernietigde het verbond wat hij nooit wilde geven bij de vernietiging van de tempel.
Then they couldn't sacrifice anymore. The genealogies was destroyed.
Ze konden niet langer offeren. De genealogie was afgelopen.
I'm not saying God destroyed Jerusalem because I do not believe in a God that does that.
Ik zeg niet dat God Jeruzalem vernietigde, want daar geloof ik niet in.
But that is the way he used what was happening on the earth to honor his covenant and let it fade away while the new covenant was growing.
Maar dit is wel wat God gebruikte om zijn oude verbond te eren en ruimte te geven voor het nieuwe verbond.
We're going to talk about our beliefs, our core beliefs.
We gaan spreken over onze wat we geloven.
That's why it's important to understand covenant.
En daarom is het belangrijk om verbond te begrijpen.
When we read the New Testament.
Als we het Nieuwe Testament lezen.
Everything is not awesome the way we perceive God, but it's got to do with still a remnant of the old covenant.
En dan is niet alles wat we lezen daar zo geweldig over volgens het beeld wat we van God hebben, omdat dat te maken heeft met het oude verbond dat dan nog gaande is.
Why am I saying all of this theological blah blah?
En waarom spreek ik hier over, of waarom zeg ik al dit theologische blah blah?
Because I want us.
Want ik wil dat wij
as a family,
als een gezin,
to understand,
begrijpen
that there's a lot of stuff in the Bible and in our own relationships with God.
Dat er heel veel is in de Bijbel en in onze eigen relaties met God.
That we think is of God.
Waarvan we denken dat het van God is.
Because it's in the New Testament and Jesus said it.
Omdat het in het Nieuwe Testament staat en Jezus het zei.
But that's not the case.
Maar dat is niet zo.
Because it's got to do with the old covenant under which Jesus still lived to perfect it.
Want dat heeft te maken met het oude verbond waar Jezus onder leefde om het perfect te maken.
Because he was the only one of the only people who could in complete holiness live under this terrible covenant.
Want hij was een van de weinige mensen die in volledige heiligheid konden leven onder dat verbond.
I do not have a covenant with God.
Ik heb geen verbond met God.
I get to live in the already perfect covenant Jesus made with his daddy.
Maar ik mag leven onder het perfecte verbond dat Jezus heeft gesloten met zijn papa.
Heb ik al gedaan. Oh, terug. Laatste pagina. I do not have a covenant with God.
Ik heb geen verbond met God.
Because I'm human.
Want ik ben menselijk.
And Jesus knows that I will mess it up again, as all the generations before me.
En Jezus weet dat ik er opnieuw een zootje van zou maken, zoals alle generaties voor mij.
So he made the covenant with his father.
Dus hij sloot dat verbond met zijn vader.
So that I can reap the benefits.
Zodat ik daar de vruchten van kan plukken.
And now I have the privilege of living within the new covenant.
En nu heb ik de eer om binnen dat verbond te mogen leven.
And in the coming weeks we will have a whole bunch of sermons on what does this new covenant entail.
En in de komende weken zullen we spreken wat betekent dat dan, dat nieuwe
how
verbond?
How does this new my covenantal journey with God? How does that look? My
hoe ziet
with
mijn verbondsreis met God eruit?
Because everything in the New Testament, even the stuff Jesus said, is not necessarily to do with a new covenant.
Want dat wat er in het Nieuwe Testament staat en zelfs de dingen die Jezus zei, hebben niet per se te maken met het nieuwe verbond.
Two amazing YouTube clips to explain more of what I just said.
Twee geweldige YouTube clips om uit te leggen wat ik daarnet heb gezegd.
So.
Dus.
Last week we had a wonderful sermon. Thank you, Mark.
Vorige week hadden we een geweldige preek. Dankjewel, Mark.
I love the way in which he actually kickstarted everything with let's think about our own covenants with God.
En ik vond het geweldig hoe hij steeds begon van laten we nadenken over ons eigen verbond met God.
What needs to get out and what needs to come in?
Wat moet eruit en wat moet er binnenkomen?
So, if we can perhaps sing one more song.
Dus als we nog één lied kunnen zingen.
Holy, holy, it's the Lord God Almighty. I'm going to close the sermon now. Thank you for being very, very, very patient.
En ik ga stoppen met deze preek en dank jullie wel voor jullie geduld.
So, be blessed.
Wees gezegend.
Peace.
Vrede.
New, better covenant.
Een nieuw en een beter verbond.
Grand covenant to you all.
Een gevend verbond aan jullie allen.
Kick the law out.
En stuur de wet weg.
Don't try and work at your covenant with God.
Probeer niet te werken aan je verbond met God.
Because you don't have one with God.
Want je hebt er geen met God.
Get to know Jesus' covenant with the Father.
Maar ga het verbond van Jezus met zijn Vader leren kennen.
Because you reap the benefits of their relationship because I'm in Jesus.
Maar jij plukt de vruchten van hun relatie omdat je in Jezus bent.
Let's just sing the song and enjoy his presence.
Dus laten we dit lied zingen en gewoon genieten van zijn tegenwoordigheid.
Wees gezegend. Amen.